is License to Kill. En ik wachtte expres met het pakken van mijn preek. Want als ik had gezegd, het thema is License to Kill, en ik had dit gedaan, dan waren mensen soms in paniek geraakt. Dus dat was, ik denk, dat kan ik niet doen. Dus ik haal eerst de preek eruit en dan noem ik het thema. En License to Kill, dat betekent vergunning om te doden. Vergunning om te doden. Bestaan die? Ja, die bestaan echt. Die kun je niet aanvragen bij de overheid, maar ze bestaan wel. En voor degenen die het willen, die kunnen met mij lezen in Colossense, hoofdstuk 3, Colossense 3, vers 1 tot en met 11. Elf versen. En Paulus die schrijft aan de Colossenzen. Hij zegt, als u dan met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten, aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult u ook met hem verschijnen in heerlijkheid. We hebben het al genoemd voor de dienst. En dan komt de opdracht. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn van God komt. Daarin hebt u ook eertijds gewandeld, toen u er nog in leefde. Maar nu moet u ook dit alles wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Lieg niet meer tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt, heb je het woord weer, die vernieuwd wordt tot de volle kennis naar het beeld van zijn schepper. En daar is geen onderscheid tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en skit, slaaf en vrije. Maar alles en in allen is Christus. Dood dan de leden die op de aarde zijn. In 1989 kwam er weer een Bondfilm uit met de titel License to Kill, met in de hoofdrol Timothy Dalton. En de vergunning waar het in deze film om gaat, is een vergunning die de Britse overheid geeft aan bepaalde geheime agenten. Die krijgen een toestemming, officieel, om te doden. Maar dat betekent niet dat ze iedereen die hen dwars zit mogen vermoorden. Daar zijn natuurlijk wel regels aan verbonden. Ze krijgen officieel toestemming van de Engelse regering. Als ze bepaalde lieden doden, dan zullen ze niet vervolgd worden. Dat is eigenlijk heel gek als je erover nadenkt. Maar zo werkt het in alle landen. Dus de regering stelt bepaalde mensen vrij om te doden, moorden, hoe je het wil zeggen. En ze zullen niet vervolgd worden. Ze hebben een license to kill. Het is eigenlijk net zoiets als met de visakte. Alleen dan is het minder heftig. Mag je ook vissen, maar er zijn ook regels aan verbonden. En dat geldt ook voor die Engelse spionnen. Nou, de Bijbel geeft ons ook een mandaat om te doden. Wij mogen doden. Alleen, wat mogen we doden? Paulus zegt, dood dan de leden die op de aarde zijn. En de meesten begrijpen wel wat hij bedoelt, maar sommigen misschien niet. Om welke leden gaat het dan? De leden van de politieke partij? D66? Ik noem maar een partij. Nee, dat bedoelt hij niet. Of een sportvereniging. De wandelclub stap voor stap. Of de eeuwige concurrent voetje voor voetje. Ja, wie moet je doden? Welke leden? Nou, de MBG is niet zo duidelijk. De Statenvertaling is iets duidelijker. Die zegt dood dan uw leden die op de aarde zijn. Het wordt dan persoonlijk. Dus het gaat om mij, mijn leden. En Paulus wordt helemaal specifiek als hij zegt waar het om gaat. Want de Bijbel leert duidelijk, je zal niet doden. In Exodus 20 vers 13 staat, u zult niet doodslaan. En in Genesis 9 vers 6 zegt de Heer, wie het bloed van de mensen vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Nou, is er veel meer over te zeggen dan deze teksten, want in bepaalde gevallen mag er wel gedood worden. Maar in principe niet. Maar daar ga ik niet over uitweiden, anders wordt het te verwarrend. Dus de leden die op aarde zijn, die wij moeten doden, Paulus gaat ze benoemen. De eerste is hoererij. Dat komt van porneia. Hoererij. En wat is hoererij nou? Hoererij is omgang, is een seksuele omgang buiten de Bijbelse principes. Dat is hoererij. Er is een periode geweest dat een bepaalde kerkstroming seks verkeerd vond. Het is dwaasheid, want seks is gecreëerd door God. Het fysieke is door God geschapen. Denk daar maar eens over na. Hoe prachtig dat werkt en hoe mooi dat bedoeld is. Dus het is niet verkeerd, het is prachtig. Alleen God geeft regels. En buiten die regels wordt het hoererij, volgens de Bijbelse optiek. Als je niet gelooft, heb je hier niks aan. Dan zeg je, ja, het staat in een boek. Oké, als dat jouw idee is, maar als dit boek van God komt, heb je een probleem. Als het door mensen geschreven is, rotzooi maar aan. Who cares? Serieus, ik ben serieus, hè? Dus dat is één. En dan spreekt de Bijbel dus over onreinheid, of Paulus, en dat komt van akatharsia. Dat is lichamelijke onreinheid, dus geen gezonde hygiëne, maar het is ook morele onreinheid. Je bent vuil van binnen, je bent vies van binnen, je bent immoreel. Dat is ook iets wat je moet doden. Net als porneia moet je die onreinheid doden. En het gekke is, als je goed nadenkt over deze twee, hè, onreinheid en hoererij, als je naar onze wereld kijkt en je ziet wat de effecten zijn van deze twee dingen, als je je daar niet aan houdt, die zijn verschrikkelijk. Die zijn verschrikkelijk. Dat is echt heel, heel heftig. Dat is niet zomaar een oog en ditje, want het werkt namelijk door. Het is geestelijk. Het stopt niet bij een daad. Het werkt door. En dan heb je de boze begeerte. Dat is kakos. Dat betekent begeren, maar slecht van aard zijn, laag en gemeen te werk gaan om je begeerte te bevredigen. In de andere gemeente zei ik, daar ga ik ook niet te ver over uitweiden, u kunt het zich misschien niet voorstellen, jij ook niet, maar er is een groep mensen op aarde die ziet ons niet als medemensen, als kostbare mensen, gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis, die ziet ons als verspillers. Verbruikers van kostbare grondstoffen, die kostbare zuurstof inademen, die kostbaar voedsel verbruiken, die kostbaar... En dat doen wij allemaal. Maar wij zijn gewone mensen. Wij zijn eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dus eigenlijk is het gewoon zonde wat wij allemaal verbruiken hier. Dus een reductie zou wel op zijn plaats zijn. Reduceren van grondstoffen of reduceren van mensen. En je gelooft het niet, maar ik zou ermee rekenen. Want ik ben niet paranoia, ik heet geen Wappie van mijn achternaam en ook niet van mijn voornaam. Die dingen zijn reëel. En als je denkt dat het sprookjes zijn, dan moet je de menselijke geschiedenis maar eens gaan bestuderen. Je ziet het steeds terugkomen. Tot op de dag van vandaag. Maar goed, ook hier ga ik niet verder over in. Het is hebzucht. Slecht van aard. Laag en gemeen. Dingen begeren, dingen niet delen. Hebzucht ook. Meer wil hebben dan de ander. Marion en ik en Erwin was er toen ook nog bij, geloof ik. We waren een keer op vakantie en ik sprak iemand. Hij was aannemer en hij werkte in het Gooi. En daar werden keukens gebouwd. Maar ze waren zo afgunstig op elkaar, dat stel, ik zeg maar wat, we hadden een keuken ingebouwd en mensen kwamen erachter dat die iets moderner was dan hun eigen keuken, dan moest hun keuken ook weer vervangen worden. Ook al was hij maar 3 of 2 jaar oud. Ik zeg, je maakt een grap, zeg ik. Dit kan toch niet? Schering en inslag. Hetzelfde met auto's. Hoe triest. Maar dat is het, boze, de hebzucht, boze begeerte, ja. Nou, dit moeten wij geestelijk gezien doden, niet aarzelen, doden. Doden, niet aarzelen. Wij flirten te veel met dit soort dingen. Daarom hebben we een zwakke kerk in het Westen. We flirten met die rotzooi. Doden, het brengt geen voordeel. Ik zei in die andere gemeente, het is voetballen. Met een boodschappentas, een halfvolle boodschappentas aan je been gebonden. Dat voetbalt niet prettig, kan ik je verzekeren. Maar geestelijk is het precies hetzelfde als wij niet met deze dingen afrekenen. Alleen je ziet het niet zo duidelijk. Zo'n boodschappentas, dat zie je wel. Vooral als je een vrije trap moet nemen of dribbelen. We moeten ons niet laten verleiden. Weet je nog in de vorige preek wat Paulus zei? Of waar ik Paulus aanhaalde? Denk aan de oude mens die naar zijn zondige begeerte ten verderve gaat. Waardoor? Door zijn misleidende begeerte. Die begeerten zijn natuurlijk, maar vanuit de duisternis en buiten Gods ethiek zijn ze dodelijk. Ze misleiden en ze doden. Heel veel mensen zijn erin getrapt en trappen er nog steeds in. We zien het brood, maar we zien niet de haak. We zien het brood, we zijn kortzichtig. Hoe werkt het in de praktijk? Wie heeft er wel eens met vuurwapens gewerkt? Ik weet zeker eentje. Wie nog meer? Paul ook? Ja, dus dat zijn de 4 Daltons van de evangeliegemeente. Een vuurwapen is op zich technisch gesproken een mooi iets. Je moet er niet aan denken om een mens dood te schieten. Ik moet er echt niet aan denken. Als het moet, moet het, maar ik moet er niet, eerlijk gezegd, niet aan denken. Zelfs niet verwonden. Maar op zich is het natuurlijk leuk om zuiver te kunnen schieten. En ik ga nu even in het vlees. Mag wel even, hè? Kees zegt ja, dan is het goed. De douaneschool kregen we ook instructies met een handvuurwapen. Dus niet met een geweer, maar met een pistool, moet je maar denken. Een Browning was dat. En ik vond het leuk. Ik had een oom die ook bij de mariniers had gezeten. En die had mij ook geleerd van als je een handvuurwapen hebt, hoe je het beste rustig kan schieten en raak kan schieten. Goed, ik had die instructies ter harte genomen en ik werd scherpschutter van de opleiding, met een pistool. Hè? Dus op zich heel leuk. Toen ging ik naar de militaire dienst. En daar schoot je ook met een geweer en met automatische wapens. Maar ook weer met dat pistool. En dat is een hele leuke anekdote. Het heeft niks met, nou, het heeft wel een beetje met de preek te maken. Maar als ik dit voorbeeld vertel, vergeet je dit, de thema van de preek niet. We stonden bij een schietbaan. En je had van die kartonnen poppen. Op 10 meter, 15 meter. En dan moest je dan op schieten met je vuurwapen. Je hebt ook kunststof rozen. Dan schiet je zo'n gat erin. En dan heb je een klein stipje, want die rekken uit. En die. Oké. Dus ik moest schieten. En de Heer is mijn getuige. Ik wachtte met schieten tot mijn collega-soldaten klaar waren met schieten. Want die liepen te zwaaien soms met die dingen. Van, moet ik vuurwapen, hè? Met scherpe kogels. Hè? Als... Nou, die sergeant die wees er wel op. En ik zal niet, het taalgebruik zal ik niet herhalen, wat hij dan zei tegen ze. Maar ik denk, laat ze maar schieten. Dus een Indische sergeant-major die zei, moet jij niet schieten? Ik zeg, ja, ik ben me aan het concentreren. Ik wou niet zeggen, ik wacht tot al die slemielen uitgeschoten zijn. Anders heb ik straks een kogel in mijn lijf. Ja, serieus, dat zo dacht ik, hè. Nu denk ik niet meer zo, nu ben ik geestelijk. Maar toen wel. Dus ik mocht schieten, maar ik had natuurlijk mijn opleiding al bij de douane gehad. En ik schoot heel rustig zo, op een afstand. Maar die sergeant-major die had zijn bril schijnbaar niet op. En die zegt, nou, met je concentratie, je hebt hem totaal niet geraakt. Toen liep hij naar die schijf toe. Ik wist dat ik ze wel had geraakt. Ze hadden alle vijf in het hoofd van die pop. Ik zal weer niet zeggen wat hij toen zei, maar ik heb het als een compliment opgevat. Maar wat is het verhaal? Het verhaal is dit. Als je die dingen ziet die wij moeten doden, zegt Paulus, dan begint het met focus. En focus wil zeggen dat die korrel van op het punt van de loop met het veetje, zeg maar, dat het op één lijn komt. En dat is je wil. Je moet er echt mee willen afrekenen. Want als je er niet mee wil afrekenen, gebeurt het niet. God gaat nooit tegen onze wil in. En ik kan mijn handen opleggen en anderen kunnen je de handen opleggen en ellebogen. Maakt niet uit, het werkt niet. Je wil is belangrijk. En dat is... En als dat gebeurt, dan kun je het in gebed brengen. Als je het echt wilt, dan kun je het in gebed brengen. En dan kun je de trekker overhalen. En dan schiet je in de roos. En dan schiet je raak. Maar je moet willen en je moet resoluut zijn. En als je die dingen leest, hè, van hoererij en onreinheid en hebzucht en kwade begeerte, moet je niet altijd meteen denken als je dat leest, oh ja, dat is broeder die en die. Oh, dat is, ja, dat is typisch. Nee, betrek het eerst eens op jezelf. Kijk eens gewoon. Balk en splinter, weet je nog? En dit is ook een heel mooi principe, wat ik heel kort pas, wat duidelijk werd voor me. Althans in dit voorbeeld. Wij zijn heel kortzichtig. Wij zien niet het effect, vaak, van wat we doen. Wij zien de momentopname. We zien niet de effecten, we zien de momentopname. En we kunnen ons niet beheersen en in die momentopname maken we fouten. En dan krijg je hele gekke dingen. Ik ga het met een voorbeeld weer toelichten. Stel je een scène in Huizenmeijering voor. En ik roep het volgende. Marion, wat doet Obelix in onze waskamer? In onze badkamer? En dan roept Marion, hij gaat vanzelf weg, lieverd, als je bij de spiegel vandaan gaat. Dat beeld moet ik vast, dit beeld moet ik vasthouden. Maar ik kom niet verder dan die trommel, weet je nog? Wie weet er van die witte kast? Ik zie die Snickers. We gaan lekker geestelijk diep vandaag. Maar het is een heel belangrijk voorbeeld. Je moet de effecten zien. Dit is een onschuldig voorbeeld, althans. Je moet de effecten zien. Je moet verder kijken dan het moment. Heel belangrijk. En het helpt. Kijk verder. Wat zijn de effecten? Want wij vatten het heel licht op, maar het werkt geestelijk door en dat hebben we niet door. En daarnaast natuurlijk heb je de steun van de Heilige Geest absoluut nodig. Ik ben nu op een leeftijd dat ik terug kan kijken, een aantal jaren, en ik moet er niet aan denken dat ik zonder de hulp van de Heilige Geest al die dingen heb gedaan. Het was me niet gelukt. Het was me niet gelukt. De Heilige Geest is echt. En hij is in staat om mensen van binnenuit te veranderen. Maar hij is ook in staat om mensen te bekwamen. Om ze gaven te geven die ze voorheen niet hadden. Wat Esther een beetje aanhaalde ook. Hij kan je bekwaam maken. Maar hij kan je ook helpen om die dingen te doden die op de aarde zijn. De werking van de Heilige Geest is onmisbaar. Daarom hoop ik volgende week te beginnen met studies over de Heilige Geest. Om dat weer eens onder de aandacht te brengen. Nou, we zijn nog niet uitgedood. We moeten nog een paar eigenschappen doden. Boosheid, heftigheid, kwaadaardigheid, laster, vuile taal en leugen. Vuile taal niet meer zo, leugen ook niet meer, heb ik niet zo last van. Laster ook niet, denk ik, maar kwaadaardigheid, maar heftigheid. Wie is er nooit heftig? Afgelopen jaar niet heftig geweest. Gewoon. Ik lach je niet uit. Nou ja, een beetje. Wie is er niet? Heftigheid heb ik last van. Maar het is niet geestelijk, hè? Ik had het een maand geleden nog. In het verkeer. My goodness, ik wist niet dat ik zo heftig nog kon zijn. Maar het is zonde. Want het brengt verdeeldheid, het brengt scheuring als ik heftig ben. Daarom is die vrucht van zelfbeheersing zo nodig, van de Heilige Geest. Dat je gewoon normaal kunt reageren en niet heftig. En waar gaat het vaak om kleine dingetjes. Maar één ding wil ik nog zeggen, en dan gaan we naar de afronding, eigenlijk twee dingetjes. Een mens fysiek uitschakelen, als je dat doet, dan ben je van hem af. Als je hem geest, of als je hem fysiek doodt, komt hij niet meer terug. Misschien in je geweten, in je nachtmerries, dat kan. Maar hij komt niet fysiek terug. Maar deze leden in ons lichaam doden, die geestelijke eigenschappen, dat is niet zo makkelijk. Want je kan ze vaak raken. Je kan ze heel vaak raken, maar het lijkt wel of ze niet kapot te krijgen zijn. Ze komen weer terug. Wie heeft de Terminator gezien? Of een van de films? Is niet onchristelijk als je hem ziet. Echt niet. Mag je rustig naar kijken. Het is met die grote Oostenrijker die regelmatig weer zegt dat hij terugkomt. Dat is de Terminator. Maar dan heb je dus een tegenstander, en dat is dan zo'n science fiction figuur die uit de tijd komt. En het is heel frustrerend, want er worden zulke gaten in die persoon geschoten. Af en toe wordt zijn halve hoofd weggeschoten, maar het herstelt zich weer. Een soort kwikachtig iets. Het herstelt zich. Hè, en dat is heel frustrerend. Heb je een heel zwaar wapen, je schiet het ding aan flarden en ik zie zo, nee, het wordt weer helemaal gaaf. En dat is eigenlijk ook een beetje met deze eigenschappen. Je heeft ze nooit helemaal eronder. Je krijgt ze nooit helemaal kapot. Je moet ze doden, maar je kunt ze eigenlijk niet doden. En het enige wat je kan doen als je zo'n tegenstander hebt, is maken dat je wegkomt. Maken dat je zo ver mogelijk uit de buurt blijft van dat soort tegenstanders, van deze eigenschappen. Wat ik wel eens gezegd heb, als je dit soort dingen leest en Paulus zegt je moet ze doden, maar je weet ik kan ze nooit echt helemaal doden, dan moet je ook niet zoeken waar de grens is, dat je denkt, oh prima, dit is de grens, ik kan net hier komen, zo mooi. Nee, zorg nou dat je wegblijft. Want niemand hier, niemand, en ook de kijkers thuis, jullie ook niet, niemand is ongevoelig voor deze dingen. Niemand. Ja, degenen die echt dood zijn, die wel, die hebben er geen last van. Die kun je niet meer beledigen. Die kunnen niet verleid worden. En heb ik nog één opmerking. Dan ronden we af. Pas op als onreine geesten empathie gaan opwekken. De hand bij wijze van spreken over je schouder leggen. En zeggen, ach jongen of ach meisje. Het is allemaal niet zo erg. Jij hebt ook recht. Jij hebt ook recht dat je je pleziertjes hebt. Het wordt tijd dat je eens aan jezelf gaat denken. Terwijl we al vanaf onze geboorte niet anders doen tot aan de dag van vandaag dat we met onszelf bezig zijn. Je mag best een keer overspel plegen. Zo noemt hij het niet. Je mag best een keer pleziertje hebben. Je partner weet het niet. Wat niet weet, wat niet deert. Oh ja? Oh ja? God weet het. Dat is één. Maar die onreinen weten het ook. En je maakt een deur open. Je maakt een deur open. En je denkt, niemand weet het. Maar die onreinen weten het, die geesten. En die gaan er winnen. En ze slopen je huwelijk. Ze slopen je huwelijk. Ze verwoesten je gezin. Wat niet weet, wat wel deert. Want er is een geestelijke realiteit waarmee we te maken hebben. En ik ben niet paranoia. Goed. We gaan afronden, heb ik gezegd. We hebben van Gods wegen dus een license to kill. Oké? En ik zei het al. James Bond had Q. Maar wij hebben de Heilige Geest. En we zijn toch in de bondsfeer. You only live twice. En de tweede keer, dat nieuwe leven, brengen we door bij God of gescheiden van God. En de Bijbel noemt dat de tweede dood. En die prijs is veel te hoog. Daarom heeft iemand anders al eerder een prijs betaald om ons daarvan te behoeden, voor te behoeden. Zorg dat je het niet kwijtraakt. Wees radicaal, schiet die dingen overhoop. Het lijkt leuk, maar het is het niet. Het is het niet. Het is een momentopname. Het is een roes. Vraag maar aan de verslaafde. Ik heb zoveel mensen geïnterviewd. Het is een roes. Het is een kick, maar die duurt niet lang. Het brengt je naar een bepaalde hoogte, maar het stagneert. En in ene gaat het heel snel zakken en je komt in doffe ellende. Amen.